We gaan vanavond met elkaar de Bijbel open doen en ik nodig u en jou uit om met mij mee te lezen. In de eerste Timotheusbrief. Vanavond wil ik met u nadenken over een onderwerp waar ik van de week voor mezelf mee bezig ben geweest. En dat is het leven van Timotheus. En ik heb vanavond het thema zo genoemd. Timotheus, een man die God toebehoort. En dat is onze opdracht in deze eindtijd. Timotheus, een man die God toebehoort, toebehoorde. Onze opdracht in de eindtijd. En dat is een heerlijk thema als je... Ik heb het idee dat hij zingt. Klopt dat of niet? Ik kan ook aan mijn stem liggen, maar... Timotheus is een bijzondere persoon, een bijzondere broeder. Zijn naam betekent zoveel als godsvereerder of godvrezende. Kunnen jullie me nu nog wel verstaan achterin? Oké. Ik weet niet of er heel veel prik op zit, maar we gaan het proberen. Zijn naam betekent godvrezende of godsvereerder. En dat is een bijzondere naam. En in zijn leven komt dat ook openbaar. Hij doet zijn naam dus eer aan. Het was een man die God toebehoorde. En het is heel opmerkelijk dat in de brieven die Paulus aan hem geschreven heeft, Paulus heel veel aspecten genoemd heeft, kenmerken genoemd heeft van de laatste dagen. En het was alsof Paulus wilde zeggen, Timotheus, je staat aan het begin van je bediening, ik ben gekomen aan het einde van mijn leven. Ik wil dit echt aan je meegeven als jonge broeder. Is dit iets wat op mijn hart ligt, wat de Heer wil doorgeven? Je bent een man die God toebehoort. En hou rekening met de dingen die zich gaan voltrekken in deze wereld. Wees daar alert voor. Let daar op. En ik denk dat dat voor ons vandaag ook geldt. We lezen een aantal versen uit 1 Timotheus 1. Daar staat Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God onze zaligmaker en van de Heere Jezus Christus, onze hoop. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Dan pakken we het op in de tweede Timotheusbrief. 2 Timotheus hoofdstuk 1. En daaruit lezen we dan 2 Timotheus hoofdstuk 1, vers 3 tot en met vers 14. In vers 3 staan de volgende woorden. Ik dank God die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten. Terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genade van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here, en ook niet voor mij zijn gevangene, maar leid met mijn verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard, onthuld, door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als een prediker, een apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ook ik deze dingen, maar ik schaam mij niet, maar ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is, mijn pand bij hem weggelegd, te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn, bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Nou, tot zover dit gedeelte. Timotheus, een man die God toebehoorde, wat ook onze opdracht is in de eindtijd. Althans, ik ga ervan uit dat u, dat jij, zoals je hier bent, de Heer Jezus kent. Dat is mijn uitgangspunt, dat is mijn vertrekpunt. En als dat nog niet zo is, ik ken jullie niet persoonlijk, althans veruit de meeste niet, dan is het nu nog genadetijd en dan kan je er nu nog werk van maken om de Heer Jezus te leren kennen. En dat is maar één knieval. En dat is hem uit te nodigen in je hart, in je leven. Hij wil binnenkomen en jou maken tot zijn kind. Je behoort hem dan toe. En dat toebehoren aan God heeft zo zijn consequenties voor de praktijk van alle dag. En dat is zo mooi. Timotheus is een prachtig voorbeeld van hoe ons leven kan verlopen. We kunnen heel veel uit zijn leven leren. Zijn naam, ik heb het al gezegd, betekent zoveel als Godvrezende of Godsvereerder. En daarmee is al heel veel gezegd over zijn leven. Als je meeschrijft, kan je deze tekst opschrijven, Spreuken 9 vers 10. Daar staat: de vreze des Heren is het beginsel van de wijsheid. En daarmee wordt niet bedoeld dat de vreze des Heren, het ontzag voor God, het respect voor God, dat iets is van het begin van je geloofsleven. Nee, de vreze des Heren is het beginsel, dat wil zeggen, de vreze des Heren, het ontzag voor God, is het mechanisme waar we door leven. Niet alleen aan het begin van je geloofsleven, maar al de dagen van je leven. Herkent u dat? Herken jij dat? Heb je meer ontzag voor God dan voor mensen? Ben je meer onder de indruk van de woorden van God dan de woorden van mensen? Dat geeft een ontspannen leven. Een leven in rust en vrijheid. Nou, dat heeft te maken met de vreze des Heren. Waarvan ik geloof, als ik de Bijbel goed lees, dat dat ontzag, dat respect gaat verdwijnen in de dagen vlak voor Jezus' terugkeer. En Timotheus daarentegen wandelde juist wel in die vreze des Heren. Nu heb ik een keuze moeten maken wat ik uit zijn leven ga delen. Dus benader nou niet mij met de vraag, waarom heb je dit niet behandeld en dat niet? Ik moet een keuze maken. Want toen ik door de twee brieven ging, er valt zoveel over zijn leven te delen. Maar laat ik beginnen bij zijn voorgeslacht. En dat is denk ik heel belangrijk ook voor ons. Als hij de Heere God vreesde, dan zou je kunnen zeggen, haat het ook niet van een vreemde. We lazen heel mooi in 2 Timotheus 1 over zijn oma. Haar naam is Lois. Nou, misschien heet iemand van jullie wel Lois of iemand van u. Dat weet ik niet. Een prachtige naam wat zoveel betekent als de betere, de aangename, de welgevallige. Ze was God welgevallig. Lois. Nou, ik geloof dat het een oma was die biddend bezig was met haar kleinkinderen. En in de voorbereiding werd ik bepaald bij mijn eigen oma, die ik heel kort heb gekend eigenlijk, althans bewust. Mijn oma Brunt, dat was een hele moedige vrouw. En dat was echt een vrouw met pit, kan ik wel zeggen. En ze was heel moedig, vol van geloof, van de Heilige Geest. En het was in de oorlog dat ze ook een aantal Joodse mensen heeft verborgen. En zij had haar huis, in het huis van mijn opa en oma. En dat was in de woonkamer, er lag een groot kleed overheen. En daaronder zaten een aantal Joodse mannen verborgen. En ze heeft ook bezoek van de Duitsers gehad, maar ze stond heel moedig op haar kleed en dus op het luik. En ze hebben nooit die Joodse mensen ontdekt. En toen ze begraven werd, toen kwam daar een Joodse man het graf oplopen. En dat was een van de mannen die in de oorlog in de schuilkelder bij mijn oma was geweest, had verbleven, om het zo te zeggen. En hij bracht een soort eerbetoon aan haar voor wat hij in haar leven heeft betekend. En ik vergeet nooit meer, Bij mijn oma in de tijd kon je tientjes lid worden van de EO. We gaan niet even over die omroep discussiëren. Maar iedereen die over de drempel kwam, die werd tientjes lid. Oma die was altijd, die zat er bovenop. Nou, daar hou ik wel van. En ik moest aan haar terugdenken. En ik geloof dat het feit dat ik hier sta, en dat God in het jaar 2000 in mijn leven is gekomen, mede de oorzaak is van de gebeden van mijn oma. God heeft het willen gebruiken en ik wil je daarmee bemoedigen. Niet om een succesverhaal te vertellen, maar het heeft zin om te bidden. Het heeft zin om te bidden voor je kinderen, voor je kleinkinderen, aanhoudend. Ook als je soms in de praktijk het tegendeel ziet. Houd aan, grijp moed. Want God gebruikt de gebeden van zijn kinderen. En dat is zo mooi, dat is zo bijzonder. Zijn oma, ze heette Lois. En zijn moeder, nou dat was Eunice, dat wil zoveel zeggen als met overwinning gezegend. Een biddende oma, een betrokken geestelijke moeder. Wat een zegen om in die geslachtslijn op te groeien, of niet? En dat is vandaag iets belangrijks om vast te houden. En Paulus die voegt daar heel mooi aan toe in vers 5 van 2 Timotheüs 1. Hij zegt, daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder en in uw moeder. Wat woonde in hen? Een ongeveinsd geloof. Nou, dat hebben we vandaag nodig. De Heer Jezus die had in zijn dagen, toen hij rondwandelde op aarde, heel veel moeite met mensen die veinsden. Daar had hij de grootste problemen mee. Weet u wat voor mensen dat waren? Die waren onoprecht. Die waren oneerlijk. Die waren dubbelhartig. En hij verweet ze, jullie geveinsden. En wat mooi dat hier niet alleen van Timotheus, maar ook van zijn moeder en van zijn oma staat. Zij waren ongeveinsd. Oprecht. Eerlijk. Openhartig. Mag ik het eens zo zeggen? Doorzichtig tot op het bot. Uit één stuk geweven of gesneden, hoe je het noemen wil. Je begrijpt wat ik bedoel. Hoe is het in Veenendaal? Ja, je zal zeggen, wacht even, je zit hier bij Maranatha Veenendaal. Ja, maar dat zegt nog niets over het feit of je geveinsd of ongeveinsd bent. Het feit dat je hier binnenkwam. Hoe is het in ons hart? Het zegt ook niks of je veel of weinig kennis hebt, hoor. Of je geveinsd of ongeveinsd bent, geloof me. Maar hoe is het in ons hart op dit moment? Kan het getuigenis over Lois en Eunice en Timotheus ook over ons getuig worden? Misschien kom je hier nog niet zo lang. Misschien ben je hier vanavond voor het eerst. Misschien kom je hier al jaren. Maar hebben wij op dit moment een ongeveinsd hart? Zijn wij doorzichtig tot op het bot? Of voeren we stilletjes toch een dubbele agenda? God kent je hart. Ik kan er niet doorheen kijken. Je kan een mooie buitenkant hebben. Maar een donker pak, of je het daar mooi vindt of niet. Maar God kijkt er dwars doorheen. Mensen zien aan wat voor ogen is. En dan kan je het soms in Veenendaal al heel snel goed doen. Maar God ziet het hart aan. Die prikt door alle maskers heen. En hier staat een getuigenis. Een ongeveinsd geloof. Een godvrezende oma. Godvrezende moeder. Maar het is geen garantie. Dat je zelf ook in de weg van de Heere gaat. Maar toch wil ik het benadrukken vanavond. Dat er zegen is voor het nageslacht. En dat zien we in de Bijbel ook terugkomen. Je ziet het niet alleen hier, maar je ziet het ook in 1 Samuel 1, de geschiedenis van Hanna en Samuel. Hoe de Heer ook door dat geslacht heen heeft willen werken. En Samuel werd een trouwe dienstknecht van de Allerhoogste God, waar of niet. Er lagen gebeden vanuit het voorgeslacht voor deze jongeman. En God heeft het gebruikt in zijn almacht, in zijn soevereiniteit ook. Maar toch. En de kerkgeschiedenis? Ik moest in de voorbereiding denken aan de bekende kerkvader Augustinus. Nou, hij heeft veel dingen geschreven die heel goed waren. Over Israël soms wat mindere dingen. Maar goed, laten we het goede vasthouden. We zoeken nou wat elkaar bindt en niet wat elkaar scheidt. Hij had het bond gemaakt in zijn leven, die Augustinus. En moeder Monica, die wist niet meer hoe ze met hem om moest gaan. En toen kwam ze moedeloos bij bisschop Ambrosius. En ze stortte haar hart uit. En bisschop Ambrosius bemoedigde haar, die legendarische woorden. En hij zei, waarlijk, een kind van zulke gebeden kan niet verloren gaan. En ik hoop dat je dit als een bemoediging meeneemt vanavond. Misschien voor je eigen kinderen, voor je kleinkinderen, als u die heeft. We mogen nooit opgeven. Het is altijd te vroeg om op te geven. En wat ik vandaag in de evangelische wereld zie is dat het geloof iets heel individualistisch is geworden. Als ik maar gered ben. Nou, ik kom uit een reformatorische kerk van oorsprong en daar denken ze iets meer verbondsmatig, daar valt ook genoeg van te zeggen. Maar deze gedachte heerst er wel. God is de God van de geslachten. En ik denk dat we dat in de evangelische wereld een beetje kwijt zijn geraakt. Maar je ziet het in de Bijbel terugkeren, dat God door de geslachten heen wil werken. Wat een zegen, als je mag weten dat er gebeden liggen van het voorgeslacht. Voor jou persoonlijk, maar ook voor jouw nageslacht. God is een God van de geslachten. En dat mag je moed en hoop geven. Juist in de tijd waarin wij leven. De Bijbel denkt in generaties. Al is het me volledig duidelijk dat elke generatie een persoonlijke keus voor de Heer Jezus moet maken. Je kan het niet doen met het geloof van het voorgeslacht. Maar God wil tegelijkertijd de gebeden wel gebruiken. Nou, iets over zijn oma, iets over zijn moeder. Nou gaan we naar Handelingen 16. Het is een beetje meer Bijbelstudie vanavond. Want ik wil ook iets vertellen over dat huwelijk. Waar is die Timotheus, de man die God toebehoorde, nou in groot gebracht? Wat was dat nou voor huwelijk? Nou, geloof me, dat lag best wel complex. En dat lees je in Handelingen 16. En dat is interessant om even met elkaar naar te kijken. Daar staat in vers 1, en hij kwam, dat is Paulus, in Derbe en Lystra. Daar kwam hij aan en zie, er was daar een zekere discipel. Dat vind ik mooi. Een zekere. Als je alle schriftgegevens van Timotheus bestudeert, dan kom je erachter dat Timotheus een beetje een schuchter iemand was. Timotheus was iemand die wat meer op de achtergrond zichzelf bewoog. Hij stond niet zo op de voorgrond. Misschien had dat met zijn leeftijd te maken, relatief jong. Hij was wat meer van de achtergrond. En dan wordt hij hier genoemd een zekere discipel. Misschien dat hij niet zo opgevallen was in Maranatha Veenendaal. Hij zat niet zo vooraan. Misschien net als de jongens achter op een kruk. Zou zomaar kunnen. Hè? Maar het was wel een discipel. Een zekere discipel. Wat ik ermee wil zeggen is dit. God heeft oog voor de enkelingen. En ik hoop dat je de lijn doortrekt. Aan de ene kant is hij de God van de generaties. Maar tegelijkertijd heeft hij ook oog voor de enkelingen. Die misschien niet zo een naam hebben in deze wereld. En ook niet in de christelijke wereld. Maar zijn naam is wel bekend bij de Allerhoogste God. Staat geschreven in het Boek des Levens. Wat een zegen. Een zekere discipel in Veenendaal. Misschien sta je niet zo bekend of heb je niet zo'n naam, maar je bent wel bekend bij God. En dat vind ik mooi. Hè? Zo, die paar woorden, die pik je er dan uit. En als je dat leest, wat een bemoediging. Die grote God die maar hoeft te spreken en het is er, te gebieden en het staat er, die heeft oog voor een enkeling. Te midden van die miljarden mensen op deze wereld ziet hij mij. Een zekere discipel van wie de naam Timotheus was. Godvrezende of godsvereerder. En nou komt het, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Twee culturen. Van wie een goed getuigenis gegeven werd, vers 2. Door de broeders in Lystra en Iconium. En Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan, Timotheus. En hij nam hem bij zich en besneed hem. Hé, dat is geen besnijdenis op de achtste dag geweest. Omwille van de Joden die in die plaats woonden. Want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. Dat is een mooi stukje dit. Timotheus, godvrezende oma, godvrezende moeder. Maar hij groeide op in een verdeeld huwelijk, mag ik het eens zo zeggen. Zijn moeder en zijn vader vormden een ongelijk span, zou je kunnen zeggen. Hij was opgevoed in twee culturen. Enerzijds in de Joodse cultuur, met die wijze van denken, met de bijbehorende gewoonten. En in de Griekse cultuur, met die manier van denken en met de Griekse gewoonten. En dat zal best wel eens wrijving hebben gegeven, denk ik, in de opvoeding van deze jongen, de godvrezende. En mogelijk is dit ook de reden geweest dat hij pas op latere leeftijd is besneden. Misschien lag dat wel heel gevoelig toen hij werd geboren. Griekse vader, Joodse moeder, misschien had zij wel haar wensen en verlangens. En misschien heeft die Griekse vader wel gezegd, gaat niet gebeuren. En toch later komt hij onder de hoede van Paulus. En wordt hij alsnog besneden. Omwille van de Joden zou je kunnen zeggen, dat wordt hier ook genoemd. Maar ik denk ook dat het voor Timotheus, die een Joodse man was, toch blijk geeft van een stuk toewijding aan Yahweh, de eeuwige. Want hij behoorde tot het natuurlijke zaad van Abraham. En daarom behoorde hij besneden te zijn. Dus ik geloof dat het enerzijds was omwille van de Joden. Maar toen hij later tot overtuiging kwam, heeft hij zich alsnog laten besneden als blijk van zijn toewijding aan de eeuwige die zich geopenbaard heeft in de Zoon, de Heer Jezus Christus. Verdeeld huwelijk. Een ongelijk span. Ik zal de tekst voorlezen, 2 Korinther 6 vers 14. De Bijbel zegt, trek niet het vreemde juk aan met een ongelovige en sluit geen ongelijk verbond met hem. Ik weet het niet. Mogelijk is Eunice in haar huwelijk tot de overtuiging van de Heer Jezus als de Messias gekomen. Is ze tot geloof gekomen. Dat kan ook in het huwelijk hebben plaatsgevonden. Dus dat ze in zekere zin allebei het geloof in de Heer Jezus niet praktiseerde toen ze trouwden. Het kan later zijn gebeurd. Maar mag ik dit principe toch in deze tijd waarin wij leven naar voren brengen? Het thema is Timotheus, een man die God toebehoorde. Vul je naam maar in. Een man, een vrouw die God toebehoort. Vandaag. Nou, een van de dingen, zeker als je jong bent, is belangrijk dat je geen ongelijk span aangaat, geen ongelijk juk aangaat met een ongelovige. Er zitten hier wat jonge lui en op een gegeven moment gaat dat een beetje kriebelen, hè? Dan krijg je soms gevoelens, verliefdheid noemen we dat. En dat is een prachtige tijd. Alleen het probleem van verliefdheid is, dat is nog iets anders dan houden van, hè. Ik heb wel eens een jong stel, die komt bij me en die zegt dan, ja, ik hou van hem. Ik zeg, nou, je bent verliefd. Houden van, dat komt meestal iets later. Houden van heeft niet zozeer meer met mijn gevoelens te maken in eerste plaats. Maar houden van heeft juist hiermee te maken omdat ik die ander dieper heb leren kennen. Juist daarom houd ik van hem of haar. En verliefdheid, dat zijn die oncontroleerbare gevoelens. Hier in je buik, dan weer in je hoofd. Je kan het allemaal niet plaatsen. Maar er gebeurt in ieder geval iets. Ook mooie tijd. Maar dan moet je geen gevolg aan geven in de zin dat je al die gevoelens maar volgt. Maar je moet iemand leren kennen en pas dan kan je zeggen, ik hou van hem, ik hou van haar. En het is belangrijk dat als je jong bent, dat je bidt als meisje voor een gelovige jongen. En als jongen bidt voor een gelovig meisje. Dat je daar echt serieus werk van maakt. En er is ook geen succesverhaal, maar het is wel zo gebeurd. Het is in mijn leven zo gegaan. God greep in. Op mijn 20ste ben ik heel bewust tot geloof gekomen. En vanaf die dag keek ik ook anders naar een vrouw. En verlangde ik een vrouw die God vreesde. En de Heer heeft dat gegeven. En ik kreeg een vrouw die van haar kant hetzelfde gebed bad. Alleen dan, nou ja, we hebben het al. En God heeft ons bij elkaar gebracht. En dit is zo belangrijk in deze tijd. Waarom? Als de Heer je vervolgens laat trouwen en je krijgt kinderen, dan is het zo belangrijk dat je op één lijn zit. Hoeveel discussies zijn er niet in huwelijken als het gaat om de opvoeding van kinderen? Even in de kader van Timotheus, een Joodse moeder, Griekse vader, twee culturen. Dat is wrijving zo nu en dan. Maar wat een zegen als je al mag starten, knielend voor het aangezicht van God, geleid door dezelfde geest, gefocust op één Heer en Heiland, met dezelfde passie, hetzelfde verlangen. En dat wil niet zeggen dat alles roze geur en maneschijn is in je leven. Maar wel één ding. Je hebt dezelfde focus met betrekking tot je kinderen. Ik durf te zeggen dat wij in ons huwelijk en in de opvoeding weinig discussies hebben. Het zit op één lijn. Want we willen onze kinderen niet voor onszelf opvoeden. We willen ze opvoeden voor degene die ze ons geschonken heeft. Wat is het dat we niet ontvangen hebben? En alles moet daaraan meewerken om de Heer Jezus centraal te stellen in ons gezinsleven. In onze vrije tijdsbesteding. Alles werkt mee ten goede. Maar daar ben je wel middel in. En daarom wil ik het je gewoon meegeven. Niet als een belerend vingertje of zo van, oh, dat is er weer zo een vanavond. Nee, maar gewoon een stukje levenservaring. Kost je niks. Krijg je gewoon mee. Nou, dan doe je daar toch je voordeel mee. Het lijkt allemaal leuk, hè, al die relaties. Maar wat is het triest om als jongen een huwelijk in te gaan, terwijl je al 6, 7, 8 meisjes versleten hebt. En hoe vreselijk is het als je als meisje geen maagd meer bent, als je een huwelijk ingaat. Maar dit is vandaag de dag aan de orde, aan de lopende band. En ga eens in de gemeente hierover spreken, dan zeggen ze, hallo, kom jij van Mars of zo? Maar dit zijn gewoon de Bijbelse principes. En die heeft God je gegeven niet om jouw leven te beperken, te benauwen of vreugde te ontnemen. Maar weet je waarom God die principes in zijn woord heeft bekendgemaakt? Zodat het jou wel zal gaan. En dat je echt tot je bestemming, tot je doel kan komen. En dat je een gerust en een stil leven kan leiden. In afhankelijkheid van Hem, door de kracht van de Heilige Geest. Trouw aan zijn woord. Amen. Nou, jullie zijn nog niet overtuigd. Maar dit is wat tot zegen is voor je leven. Houd dat vast en neem dat mee. Timotheus, hij groeide op in een verdeeld huwelijk. Maar weet je wat het bijzonder is? Er lagen gebeden van Lois en van Eunice, zijn oma, zijn moeder. Het huwelijk van zijn ouders was verdeeld. Maar toch is de Heer door dat verdeelde huwelijk heen met hem tot zijn doel gekomen. En weet je wat heel veel mensen nu zeggen? Zie je nou? Waarom heb je dat nou allemaal uitgelegd van daarnet? Je ziet dat het zo toch ook goed kan komen? Timotheus, weet je wat zijn naam betekent? Ja, dat heb ik nu een paar keer gezegd, dat ben ik me bewust. Maar weet je wat vandaag heel veel gebeurt? Dan gaan we de praktijk nemen, dan gaan we naar kijken en zeggen, ja, tante Truus, die is met ome Jan getrouwd, en ome Jan die deed ook aan God nog gebod, maar die hebben toch een huwelijk? Het is allemaal goed gekomen. Dus omdat het bij hen goed gaat, gaan soms jonge lui het huwelijk ook als een evangelisatieproject zien. Dan denken ze, ja, het zal bij ons ook wel goed komen. Nou ja, ik kan er ook een lijstje tegenover stellen. En dat lijstje is groter waar het niet goed is gegaan, dan waar het wel goed is gegaan. Dus wij mogen nooit de praktijk, of dat nou goed of slecht is, als uitgangspunt nemen. Het uitgangspunt is het principe van God met betrekking tot het huwelijk. En dat huwelijk, zoals de Bijbel ingesteld is, is een huwelijk tussen één man en tussen één vrouw. Dat is niet overbodig vandaag om dat te benadrukken. Die leven in een relatie van wederzijdse liefde en trouw. In voorspoed en in tegenspoed. Dat is het plaatje van het huwelijk. En toch, ondanks die, mag ik het eens zo zeggen, die kromme stok, heeft God toch een rechte slag geslagen. Want we lezen twee kenmerken in Handelingen 16 over Timotheus. Het eerste vind ik zo mooi, een zeker discipel. Dat woord zeker heb ik al genoemd, maar hij was een discipel. Mooi als je zo herkent, hè, in Veenendaal. Wat is een discipel? Ik heb het hier wel eens eerder gezegd, 3 dingen. Dat is allereerst een volgeling van de Heer Jezus. In de tweede plaats een leerling. Maar ook dat derde. Hij is een vertrouweling. En dat laatste, dat hoor ik weinig terug in de christelijke gemeente. Maar dat is zo mooi. Als je de Heer Jezus mag kennen, met hem mag leven, dan ben je een volgeling. We volgen dat smalle pad achter Jezus aan. We zijn leerling, aan uw voet de Heer is de hoogste plaats. Maar we zijn ook vertrouweling. Weet je, toen ik nog in de wereld leefde, in de sportwereld zat, dacht ik, dat leven volgens de Bijbel, dat is allemaal beperkend. Dat is belemmerend. Daar hoefde ik niks van te hebben. Maar ik had weinig mensen ontmoet in mijn leven, die leefden vanuit een relatie. Totdat ik er een paar ontmoette. En ik dacht, nou ja, als het ooit zover komt in mijn leven, dan wil ik wel geloven, maar dan op de manier zoals hij en zoals zij. Anders hoeft het voor mij niet. Dan ga ik liever naar de Kuip toe. Dan heb ik meer plezier. En toch gaf God die mensen op mijn pad. En zag ik de echtheid. Dat waren mensen die waren niet alleen leerling en volgeling. Maar die kenden de Heer van nabij. Dat waren vertrouwelingen van hem. En Psalm 25 is het, geloof ik, die zegt. Vertrouwelijk gaat de Heer om met die hem vrezen. Daar heb je de naam Timotheus weer terug. Mooi, hè? Kijk, het leven met de Heer is niet saai, hoor. Je beleeft elke dag wat. Het leven is niet statisch, het is dynamisch, het is in beweging. Want ik word veranderd naar zijn beeld en gelijkenis. Hoe dan? Door de omgang met hem. Een zeker discipel. Zijn naam? Timotheus. Nou, mooi getuigenis toch? En het tweede, wat er staat. Hij had ook een goed getuigenis. In die zin, hij was een discipel, met andere woorden, zijn leven, dat getuigde van de Heer Jezus. Maar hij had ook een goed getuigenis in de zin, vanuit het Grieks betekent dat, er werd lovend over Timotheus gesproken. Met andere woorden, hij stond goed bekend.
Mag ik eens vragen, hoe sta jij bekend? Ja, ik sta bekend als iemand met veel kennis. Nou, dat is fijn. Maar dat zegt van God nog niet alles. En dan zeg ik, ja, ik sta bekend als een van de trouwste bezoekers van Maranatha Veenendaal. Zo sta ik bekend. Nou, dat is ook op zich mooi. Maar voor God zegt dat ook nog niet alles. Misschien heeft u wel een kerkverband op dit moment in uw hoofd. Dat u zegt, ja, ik ben lid hoor daar. Al jaren. Nee, het gaat erom, wat zien de mensen van de Heer Jezus van u? Even los van uw kennis. Even los van uw club of kleur of kerk of stroming. Wat zien de mensen van de Heer Jezus in en door u heen? Vanavond ook de vraag naar mezelf. Wat merkt mijn vrouw en mijn kinderen van het feit dat ik de naam Jezus op de lippen neem? Want ik kan misschien mooi spreken en ik ga straks weer naar huis en zeg het was een fijne dienst. Maar ben ik ook zo fijn in de omgang met mijn vrouw? En geloof me, daar is soms heel groot verschil tussen wie de mensen in de zaal zijn en wie ze thuis zijn. Ja, daar zeg je natuurlijk geen amen op, dat begrijp ik wel. Maar van Timotheus wordt gezegd, hij was een discipel in de breedte van, in de volle betekenis van dat woord. En hij had een goed getuigenis. Dat vind ik heerlijk. Nou, dan gaan we naar 2 Timotheus 3. Want aan de godvrezende oma, herhaling is de kracht van de reclame. Aan de godvrezende moeder. Hij had een vader en een moeder uit twee verschillende culturen. Dus ik denk dat er ook soms spanning in dat huwelijk is geweest. Toch heeft de Heer dusdanig met hem gesproken dat hij uiteindelijk een discipel van Jezus is geworden. En dat hij een goed getuigenis had. En wat is nou het middel geweest dat hij daartoe gekomen is? Nou ja, dat lees je in 2 Timotheus hoofdstuk 3. Ik geloof dat er heel veel componenten zijn in ons leven. Heel veel puzzelstukjes die die ene puzzel maken. Herkent u dat ook in uw leven? Toen ik van de week hiermee bezig was, werd ik teruggeleid in mijn eigen leven. Dan zie ik dat mijn oma een belangrijke plaats heeft gehad. Dan zie ik dat een preek een bepaalde plaats heeft gehad. Een ontmoeting met een ander iemand. Het onderzoek van de schriften. Een bijbelstudie. Een lied. Een bemoediging. En alles viel in de zomer van 2000 op zijn plek. Toen werd de Zoon van God in mij geopenbaard. En ik heb heel veel dingen in mijn leven meegemaakt die allemaal puzzelstukjes waren en die ene puzzel vormden. En als je dat terug... Als je terugkijkt in je leven, dan kan dat je enorm bemoedigen. En ik denk dat er bij u, bij jou nu allerlei gedachten naar boven komen. Wat de Heer gebruikt heeft om je uiteindelijk op de knieën te brengen. Maar wat heeft hij bij uitstek gebruikt? Nou, het is een bekend stukje, maar toch ga ik het lezen. 2 Timotheus 3 vers 14. Blijft u echter, dat zegt Paulus aan het einde van zijn bediening, bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk, volkomen toegerust. Zijn oma had een plaats in zijn leven. Zijn moeder heeft een bijzondere plaats gehad in de ontwikkeling van zijn geestelijk leven. Later Paulus. Ja, je kan er heel veel opnoemen. Maar wat je hier ziet is vooral dit, dat de schriften hem waren toevertrouwd. En dat is bij uitstek het middel, los van omstandigheden en personen die de Heer kan gebruiken in je leven. Maar dat is bij uitstek het middel waardoor God vandaag het geloof werkt in de harten van de mensen. En daarom hoop ik dat je blij bent met je Bijbel. Daarom hoop ik dat je verlangend was om hier naartoe te komen. Niet omdat ik hier ben, maar omdat het woord open gaat. En als je ontvankelijk bent voor de boodschap, als je ervoor open staat, ook al zijn het misschien soms bekendere dingen of minder bekende dingen, als je verwachtingsvol in geloof hier naartoe komt, ontvang je altijd wat. En ik hoop dat je zegt, nou dat had je niet hoeven vertellen. Zo ervaar ik dat. Dat is mooi. Timotheus, er staat van hem, van jongs af aan ken je de heilige schriften. En het is heel opmerkelijk dat in vers 16 staat, heel de schrift. Dus, in vers 15 het meervoud schriften, in vers 16 enkelvoud de schrift. Nou, ik geloof dat vers 16, dat woord de schrift, wil zeggen, het wil aangeven de eenheid die er is van alle Bijbelboeken. Heel de schrift. Met andere woorden, alle schriften. Het benadrukt dus heel sterk de eenheid van alle Bijbelboeken. Is door God geblazen, staat er in het Grieks. Is God geblazen. Is door hem uitgeblazen. En dat woord is door hem ingeblazen. Dat is wonderlijk, toch? Hij is zelf de inspirator van dat woord. Hij heeft het uitgeblazen. En degene die het hebben opgeschreven, daar heeft hij het ingeblazen. En die hebben zich ertoe gezet om dat woord aan dat papier toe te vertrouwen. Timotheus, een man die God toebehoorde. Daarin zijn heel veel componenten belangrijk. Je voorgeslacht kan een grote zegen zijn. Maar vooral de schriften. Als ik aan jullie nu vraag, wie is er van jongs af aan met de Bijbel opgevoed? Ik denk dat er heel veel vingers omhoog gaan. Maar in mijn leven ging pas na 20 jaar... Nee, ik moet het anders zeggen. In mijn leven heb ik pas na 20 jaar de kracht van het woord ervaren. En misschien kan jij niet zozeer een tijdstip aanwijzen in uw leven. Daar gaat het nu even ook niet om. Het gaat erom dat het woord kracht heeft gedaan in je leven. Maar hoe lang heeft het geduurd voordat het licht opging? Van jongs af aan, zeker in Veenendaal, bent u bekend met de schriften. En aangrijpend is dat heel veel mensen in deze omgeving de Bijbel wel kennen. Maar als je vraagt, heb je nou de kracht van dat evangelie al in je leven ervaren? Dan zeggen ze, ja, dat dan weer niet, nee. Dat is eigenlijk triest. En in Timotheus, zijn leven, hebben die schriften, heeft de schrift ook kracht gedaan. En ik geloof schrift met schrift vergelijkend, dat het met geloof gepaard is gegaan bij hem. Want er wordt getuigd van zijn geloof. De meeste uitleggers die benadrukken dat Timotheus op zeer jonge leeftijd tot geloof is gekomen. En ik hoorde van iemand zeggen, ik heb dat verder niet nagekeken, maar die zegt in het Joodse volksleven ben je tot 50 een jong iemand. En na je 50ste ben je eigenlijk een oud iemand. Dus er zijn eigenlijk maar 2 smaken. Nou ja, ik val in de goede categorie, maar dat wist u wel. Dat kan je ervan afzien. Maar Timotheus was waarschijnlijk zo rond de 35, 40 jaar. En dat is bijzonder, want hij is dus relatief jong tot geloof gekomen. Het had jonger gekund uiteraard. Maar wat is kenmerkend aan zijn leven? Het is bij hem heel geleidelijk aangegaan. En dat wil ik vanavond ook benadrukken. Ik hoor vaak op conferenties en studiedagen allerlei getuigenissen van mensen die heel radicaal, plotsklaps, tot geloof en bekering zijn gekomen. Nou, daar ben ik natuurlijk blij mee. Maar soms is het voor jongelui wel eens moeilijk. Want dan denken ze, zoals het bij hem of haar is gegaan, zo moet het ook bij mij gaan. En dan kan je wel eens in verwarring komen. Is het wel echt bij mij? Want ja, ik ben niet in mijn nekvel gegrepen en stilgezet en op een manier die tot de verbeelding spreekt. Maar het gaat er even niet om hoe het gebeurd is. Het gaat erom dat het licht in je leven is opgegaan. Dat de Zoon van God in je geopenbaard is. Dat je jezelf hebt overgegeven aan de Heer Jezus. Dat je jezelf aan hem hebt toevertrouwd. Dat je geknield hebt met het kruis van Jezus. En dat je je keuze hebt gedaan. Hoe je het ook verwoordt. Het is net uit welk hoek je komt vliegen. Een reformatorisch iemand zal het meer zo verwoorden. Een evangelisch iemand meer zo. Maar het gaat om de inhoud van de zaak. Nou, Timotheus is een voorbeeld van iemand, en laat je daardoor bemoedigen als je jong bent, die geleidelijk aan tot geloof is gekomen. Bijzonder dat hij dan gekoppeld wordt aan Paulus, hè? Die onderweg naar Damascus in één keer een godsontmoeting had. Ja, dat spreekt tot de verbeelding. Als je dat op een podium gaat vertellen, zeggen ga nog even door. Maar het is voor God allebei even waardevol. Ik vergeet nooit meer, uit mijn eigen leven, ik ben krachtdadig door de Heer stilgezet. Maar mijn vrouw is eigenlijk van jongs af aan met de Bijbel vertrouwd geweest. Ook van jongs af aan eigenlijk geloof. Ze kent geen tijd in haar leven dat er geen betrekking was, geen liefde was tot de Heer Jezus. Maar ja, ze heeft ook nooit een bioscoop van binnen gezien. Ze heeft nooit een discotheek van binnen gezien. Ze is nog nooit in een voetbalstadion geweest. Dat heeft ze niet. Muziek uit deze wereld kent ze niet. Maar ja, in mijn leven, ik weet hoe de binnenkant eruit ziet, zeg maar. Hoe verschillend kan de Heer leiden? En zij had daar wel moeite mee toen wij elkaar leerden kennen. En ze zei, ja, jouw verhaal en jouw bekering. En zij was altijd in twijfel. Maar nu zijn we wat ouder. En weet je wat ik ontdek? Zij heeft helemaal geen ballast uit haar verleden. Zij wordt heel weinig geplaagd in haar denken. Als ik een of andere boutique inloop en ik hoor een nummer draaien, dan komt in één keer mijn oude leven weer naar boven. En de herinneringen daarvan. Ik neem dus een bepaalde ballast mee. Omdat ik me in het verleden verontreinigd heb. En ja, zeker, het is vergeven. Het is goed tussen God en mij. Maar in je latere leven kan je soms last hebben van het losbandige leven wat je hebt geleid in je eertijds. En zij heeft dat niet. Nou, dat is makkelijk leven. Ze heeft weinig ballast. Ze leeft eenvoudig in gehoorzaamheid aan het woord. En weet je, mijn bekering, dat valt vaak goed in de smaak. Maar ik denk dat de bekering van mijn vrouw, nou moet je niet schrikken, bijbelser is als die van mij. Begrijp wat ik bedoel? Wat ik wil zeggen is dit. De Heer vertrouwt ons de schriften toe, nou ben ik bij mijn punt, zodat we van jongs af aan de Heer vrezen. Het allerhoogste en het eeuwige goed. Jongelui, je hoeft het niet eerst heel bom te maken, om dan vervolgens radicaal tot bekering te komen. Nee, je kan gewoon van jongs af aan eenvoudig met de Heer leven. En dat wil ik toch eens een keer benadrukken. God leidt zijn kinderen allemaal op verschillende manieren. En het was voor mij bemoedigend om Timotheus te lezen. Omdat ik daardoor ook meer waardering heb gekregen. Voor mensen die een wat minder groot verhaal hebben. Maar die wel in relatie met de Heer Jezus leven. Het is voor God even waardevol. En dan is het toch humor van de Heer dat hij een Paulus aan een Timotheus verbindt. Nou, qua bekeringsweg niet veel vergelijkt met elkaar. Maar als het gaat om de geest door wie ze geleid werden, de persoon die voor hen onmisbaar was geworden, dan zeggen ze amen allebei. En dan zijn ze één. En dat is zo mooi. Laten we de veelkleurigheid van het lichaam van Christus waarderen. Geniet ervan. Niet iedereen is zoals u en zoals ik geleid. Alleen er zijn wel bepaalde gemeenschappelijke herkenningspunten. En dat is zo mooi om te zien. De veelkleurigheid van het lichaam van Christus. God is de vrije, hij is de soevereine. Paulus, hij zegt tegen Timotheus, blijf erbij wat je geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent. Het thema van vanavond, Timotheus, een man die God toebehoorde. Als ik één ding vanavond op je hart wil drukken, ook als je jong bent. Blijf bij de eenvoudige waarheid van het woord van God. Dit boek, de inhoud ervan, wordt op veel manieren vandaag in twijfel getrokken. Er worden vraagtekens bij geplaatst in plaats van uitroeptekens. En dat is niet iets wat buiten de kerk gebeurt. Op dit moment worden er heel veel vraagtekens binnen de kerk, binnen het instituut geplaatst, bij het waarheidsgehalte van het woord van God. En Paulus staat aan het einde van zijn leven. En hij wil zijn geestelijke zoon Timotheus bemoedigen. En hij spoort hem aan vanuit de liefde, bewogenheid van zijn hart. Niet belerend, maar hij zegt als het ware, mijn jongen, blijf bij wat je geleerd is. En ik hoop dat je dat kent. Dat je een diep verlangen in je hart omdraagt om ondanks de geest, de tijdgeest, met alle strijd die soms ook kan woeden in jouw denken, in jouw hart, juist als je jong bent, dat je toch de keuze maakt, Heer Jezus, help me om dicht bij uw woord te blijven. Voed me met een honger en een dorst naar u. Opdat ik mijn tijd niet verspeel met zulke schermen. Of zulke schermen. Of zulke schermpjes. Maar dat mijn hart bij uw woord ligt. En dat uw woord in rijke mate in me zal wonen. Ik wil u de ruimte daarvoor geven. Jongelui, als je dat gaat doen, ik weet het uit mijn eigen leven. Dan ga je wortels krijgen. Dan kom je sterker te staan in deze maatschappij. En geloof me, het is de moeite waard om Jezus te volgen. Deze wereld gaat voorbij. Met alle begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet en die wil is geopenbaard in de schriften. Blijft tot in het eeuwige leven. Tot in alle eeuwigheid. En ik ken nu de Heer 20 jaar. Hoe oud ben ik dan? Ja, degene die gerekend hebben, die de beide lessen zijn, die weten, ik ben 40 jaar. Dus ik zit, menselijkerwijs gesproken, over de helft, zeg maar. Toch? Maar 20 jaar mag ik hem nu kennen. Je bent nooit uitgeleerd. Die schriften die blijven tot je spreken. En daarom begrijp ik het appel van Paulus. Blijf bij wat je geleerd hebt. Nou, ik heb geen tijd om het allemaal uit te diepen, wilde ik wel doen. Maar dat woord dat onderwijst, dat woord daardoor kan je weer leggen, ook heel belangrijk vandaag, valse leringen en visies. Dat woord verbetert je ook, dat vind ik ook een hele mooie. Weet je wat dat betekent? Niet zozeer dat je om je prestatie gericht te maken, maar wel om je Christus gericht te maken. Het woord leidt tot verbetering, dat wil dit zeggen, dat de kwaliteit van je geestelijk leven toe kan nemen. Naarmate het woord doorwerkt in je leven, de geest van God de ruimte krijgt tot verbetering. Daarom als iemand zegt, nou, dat is bij mij niet meer nodig, dan moet je het echt nakijken. Als er iemand hier zit die zegt, ik ben uitgeleerd, dan moet je gaan bekeren. Want dat woord is voortdurend, onderwijzend, weerleggend. Het is tot verbetering en dat laatste wordt tot opvoeding. Dat is ook mooi, hè? Zodat je volwassen gaat worden. Zodat je het onderscheid leert tussen waarheid en leugen, licht en duisternis. En de waarheid zal je vrijmaken. Nou, je bent toch verknocht aan het woord van God, of niet? Ik heb vroeger altijd gevoetbald, hè? Ik las geen boek. Toen trouwde ik met een meisje uit een thuisleesgezin. Nou, die waren helemaal vol van lezen. Ik dacht, wat gaan we nou krijgen? Zat iedereen te lezen daar thuis? En ik was altijd met een bal bezig. En weet je wat het wonderlijk is? God heeft dit boek gebruikt om mij tot geloof en bekering te brengen. En dat vind ik zo bijzonder. Het was eigenlijk helemaal geen middel waar ik open voor stond. En toch deed hij het. Hij was de soevereine. En dat woord is daarna kostbaar geworden. Nou, we gaan een stapje verder. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Mag ik nog iets over zijn geestelijke vader zeggen? Want dat is toch een mooi stukje. Blader even met mij naar 1 Timotheus 1. Aan de geestelijke vader. En die heb ik ook gehad. Het is een beetje ook mijn eigen leven vanavond, maar dat neem je me niet kwalijk, denk ik, toch? En anders vergeven jullie het me wel. 1 Timotheus 1, daar staat in vers 2. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. 1 Timotheus 1, vers 18. Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheus. En dan 2 Timotheus 2. Het eerste vers, prachtig wat daar staat. Daar schrijft Paulus, 2 Timotheus 2 vers 1. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Paulus was niet getrouwd. En toch had hij een zoon. Een geestelijke zoon. Timotheus kwam uit een huwelijk waar verdeeldheid heerste. Een ongelijk juk, ongelijk span. Ik weet niet hoeveel hij aan zijn aardse vader heeft gehad. Dat weet ik niet. Daar moeten we niet te veel in gaan leggen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat hij meer steun had aan zijn moeder dan aan zijn vader. En weet je wat de Heer doet? Hij geeft hem een geestelijke vader. Wat bijzonder. En Paulus krijgt een geestelijke zoon waar hij voor mag zorgen. Zo zie je hoe de wegen van de Heer wonderlijk zijn, of niet? Misschien heb je wel een aardse vader waar je heel veel pijn door hebt ondervonden. Misschien heb je wel te maken gehad met een autoritaire vader. Misschien heb je wel te maken gehad met afwijzing. Misschien heb je wel te maken gehad met incest. Er zijn zoveel problemen. En geloof me, die gaan Veenendaal niet voorbij. Maar dat God je een geestelijke vader hebt gegeven. Waardoor je het juiste beeld krijgt van je hemelse vader. Dat alles weer hersteld wordt in je denken, in je emotie en in je gevoelsleven. Gods wegen zijn toch wonderlijk of niet? Ik kwam net tot geloof. Ik studeerde in Rotterdam. Toen kreeg ik een geestelijke vader. Ik zal geen namen noemen. Maar het was een hele degelijke man. Uit de bevindelijke kringen. Driedelig zwart. Zwarte hoed op. Dat was mijn geestelijke vader. Theologisch kwamen we niet altijd met elkaar overeen. Had ook andere woordkeus dan ik. Maar ik durf te zeggen, zijn hart was oprecht voor de Heer. Had de oorlog meegemaakt, hij was al in de 90. Had kampen overleefd en hij getuigde altijd van de leiding van God in zijn leven. Hij was even groot als ik. Zijn bank stond altijd op blokken. Lekker hoog, dus ik zat altijd naast hem. Nou, Annette zegt altijd tegen mij, jij hebt altijd wel een woordje terug. Maar als ik naast hem zat, wist ik niet zoveel meer te zeggen. Ik hoefde alleen te luisteren. Hij was mijn geestelijke vader. En ik studeerde in Rotterdam. En toen werd ik zo aangevochten en vertwijfeld in mijn hart, dat ik dacht, is de Bijbel wel de waarheid? Is het niet allemaal inbeelding? En ik belde Annette, mijn vriendin toen nog, nu mijn vrouw. Ik zeg, we gaan vanavond naar broeder die en die. En ik was 1 minuut in zijn huis. En alle twijfel was verdwenen als sneeuw voor de zon. Daar ging zo een kracht van zijn getuigenis uit. Dat was een geestelijke vader voor me. En toen kwam de dag dat hij zou gaan overlijden. En ik heb hem bezocht op zijn sterfbed. En hij overleed. Toen werd hij begraven. En toen was ik eigenlijk een beetje boos op de Heere God. Kan je het begrijpen? Je geestelijke vader wordt weggenomen. Ik heb met eerbied uitgesproken naar de Heere God. Hoe kunt u dit nou maken? Dit kunt u niet maken. Kom ik tot geloof na 4 jaar van strijd en worstelingen. En neemt u mijn geestelijke vader weg. En weet je waar het over ging in die dankdienst? Waar is de Heere? De God van Elia. Ja, dezelfde. Met andere woorden, Elia was vertrokken. Maar de God van Elia leefde nog. De God van die broeder die leefde nog. En ik moest leren in mijn jonge geestelijke leven als een Timotheus om niet mijn vertrouwen op mensen te stellen. Vest op prinsen, geen vertrouwen. Waar je nimmer helpbaar vindt. Ik moest leren leven uit de eerste hand. Uit de hand van mijn hemelse vader. En daardoor stond ik in de vrijheid. En was ik niet meer afhankelijk van mensen. Want mensen stellen je vaak teleur. Mensen kunnen je kwaad doen. Mensen kunnen je ook bemoedigen uiteraard. Maar uiteindelijk moeten we leren om uit de eerste hand te leven. Timotheus, wat hij gemist heeft in zijn aardse vader, weet ik niet. De Heer zei, je krijgt van mijn geestelijke vader erbij. En wat dacht je van die Paulus die geen kinderen had? Die mocht voor een zoon gaan zorgen. Mijn geliefde zoon in het geloof. Wat een zegen. Wat een zegen. Ik moet gaan afronden. Ik vind het eigenlijk wel jammer. Laat me nog 1 tekst noemen. 2 Timotheus hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4, sorry. 2 Timotheus hoofdstuk 4. Ik heb zomaar wat grepen genomen. Hè? Dat voel je wel aan over het leven. Opdat dat je mag bemoedigen vanavond. Ik ga naar het sterfbed van zijn geestelijke vader. Want dat is 2 Timotheus 4. Het sterfbed van Paulus. Dat is toch wat? Paulus beleefde wat ik beleefde al veel eerder. Hij moest afscheid nemen van zijn geestelijke vader. Want wat staat er in 2 Timotheus 4 vers 6? Ik word immers als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Weet je wat daar staat? Daar staat het woord kairos. Weet je wat dat betekent? Gods bestemde tijd. Zo leefde Paulus. Mooi hè? Dat je zegt, mijn tijden, die zijn in zijn hand. Op Gods bestemde tijd ga ik deze wereld verlaten. Zo sprak Paulus naar zijn geestelijke zoon Timotheus. Dat is een bemoediging geweest, toch? Paulus was niet heel onrustig en vertwijfeld. Nee, hij zegt nee, dat kairos moment, dat gaat komen. God heeft het zo bestemd. Maar mijn leven is in zijn hand. Nou, daar spreekt een geloof uit. Ik hoop dat u dat proeft. En dat heeft die Timotheus geweldig bemoedigd. Oh, zo moet ik dus ook leren leven. Gods tijden zijn bepaald, ook voor mijn leven. Dat geeft een stuk ontspanning. Het tijdstip was bepaald. En nu laat hij een geestelijke nalatenschap achter. En daar wil ik mee eindigen, vers 7. Die bekende woorden. Ik heb de goede strijd gestreden, de loop tot een einde gebracht. Het geloof behouden. Je moet goed beseffen, Timotheus stond aan het begin van zijn bediening. Paulus was aan het afronden, mag ik het zo zeggen? En nou gaat Paulus hem een geestelijke nalatenschap meegeven. Ik ben wel eens benieuwd, wat geven wij onze kinderen mee? Denk u er wel eens over na? Ik heb in de makelaardij gezeten en ik ben veel bij notarissen geweest. De grootste ellende in families die gaan plaatsvinden als de erfenis verdeeld moet worden, echt. Regel het alsjeblieft, dan voorkom je veel ellende. Maar wat laten we na? Wat laten we na? Waar bent u druk mee om aan uw kinderen na te laten? Is dat uw naam? Is dat uw eer? Is dat het banksaldo? Is dat uw huis of auto's? Is dat materie? Waar zijn we druk mee? Nou, de meeste mensen willen iets nalaten van status, van eer, van aanzien. Weet je, de nalatenschap van Paulus was geestelijk. Maar zoveel malen rijker dan wat je ook na kan laten. Ik hoop dat deze boodschap u aanzet om daarover na te denken. Waar praten mijn kinderen over na? Stel dat ik zou overlijden en ze gaan me begraven. Ja, mijn vader had wel naam en eer hoor. En mijn vader had geld. En mijn vader had huizen. En mijn vader had titels. Ik hoop dat dit gezegd kan worden. Hij heeft de goede strijd gestreden. Hij heeft de loop tot een einde gebracht en ook nog het geloof behouden. En hier gaat het niet zozeer over het werkwoord geloven, maar over het zelfstandige naamwoord. Dat wil zeggen de geloofsovertuiging, de inhoud van wat we geloven. Dat heeft hij tot het einde toe vastgehouden en niet laten roven. Hier komt op aan in de eindtijd. Het leven met de Heer is de moeite waard, maar het is wel een leven waarin strijd zich voltrekt. Maar Paulus die bemoedigt Timotheus. En hij zegt, Timotheus, godsvereerder, godvrezende, het is mogelijk, jongen, om niet alleen goed te beginnen, maar om ook goed te eindigen. Hoeveel mensen beginnen vandaag niet in de geest en eindigen in het vlees? Ik kan voorbeelden noemen, ga ik niet doen. Het gaat erom dat we niet alleen goed beginnen, het gaat er ook om dat we in de volheid van de geest eindigen. En dit is zo'n geweldige bemoediging. Daar ligt je geestelijke vader. Dan moeten we afscheid nemen. En hij bemoedigt hem. Hij zegt, jongen, het is mogelijk om tot het einde toe te volharden. Om het geloof te behouden. Om de vreugde in je hart vast te houden. Oh jazeker. Lijden kan je deel zijn. Lees 2 Korinther 4, lees 2 Korinther 11. Zeker, misleiding is heel actueel in de laatste dagen. Lees 2 Timotheus 4 maar na. Dat wordt ook, daar worden wij ook niet voor bespaard. Teleurstelling in mensen kan ook je deel zijn. In de weg achter Jezus aan. Paulus zegt, Demas heeft me verlaten, Timotheus. En alsof dat nog niet genoeg was, Alexander de kopersmid heeft me veel kwaad gedaan. Wat een eerlijke man, hè, die Paulus. Die heeft niet een mooi verhaal aan het einde van zijn leven. Nee joh, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, gewoon heel reëel. Lijden kan je deel zijn, hoor, Timotheus. Misleiding kan, daar word je mee geconfronteerd. En mensen kunnen teleurstellen, ik zal er een paar noemen. Maar luister goed. Lijden, misleiding en teleurstelling hebben niet het laatste woord in het leven van een christen. Want hij getuigt het. Ik heb te midden van alles en iedereen het geloof behouden. Timotheus. Een man die God toebehoorde. Er valt veel meer over hem te zeggen. Maar het is mijn gebed. Dat je na vanavond nog verder op dat leven ingaat. Dat leven nog verder bestudeert, dieper bestudeert. En je zal zien hoe wonderlijk God deze man geleid heeft. En dat niet alleen. Hoe God deze man op een geweldige wijze gebruikt heeft. Tot verheerlijking van zijn naam. Mooi hè? Hoe God een leven in zijn hand kan nemen. Het kan vormen. Het kan kneden. En het kan maken tot een beeld van de Heer Jezus. Goed voorbeeld doet goed volgen. Ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Amen. Laten we samen danken. Vader in de hemel, we hebben zomaar wat gedeelten overdacht uit het leven van Timotheus. Er valt veel meer over te zeggen, maar wat we met elkaar gedeeld hebben, wat is het bemoedigend. Om zomaar eens een leven te bestuderen in de Bijbel. Hoe u hem van jongs af aan heeft geleid. Hoe personen zijn levenspad hebben gekruist. Hoe die in situaties is gekomen waardoor die gevormd is en gekneed. Hoe u hem een geestelijke vader hebt gegeven. En u weet, heren, van afgelopen week werd ik bepaald bij mijn eigen leven. Er is zoveel herkenning. Dank u wel, Heer, dat uw wegen hoger zijn dan onze wegen en uw gedachten dan onze gedachten. En dat u ons een geestelijke vader of een geestelijke moeder geeft, wil geven, waar we ons aan op kunnen trekken. Dat u ons de schrift hebt gegeven met zoveel verschillende functies die leiden tot volmaaktheid, zegt 2 Timotheus 3. Wonderlijk. Wonderlijk. We danken u voor de kostbaarheid van uw woord. We danken u voor uw leiding, Heer. Er is een lied in de opwekkingsbundel. En soms vind ik het moeilijk om te zingen en toch geloof ik het. Gods weg is de beste. De beste altijd. Heer, u weet waar wij doorheen gaan. Of we nu oud zijn of jong. Dat we door dalen gaan en over bergen. Dat we beproefd worden en misschien te maken hebben met verzoeking. We danken u, Heer Jezus, dat u in al die omstandigheden bent geweest, maar zonder zonde. En dat u de overwinning heeft behaald. U bent de overwinnaar, de triomfator. En u laat ons delen in die overwinning. in de dagen waarin wij leven. Heer, zegen dit woord aan het hart van jongeren en ouderen. En ik wil ook bijzonder bidden voor de jongeren die hier vanavond zijn. Er zijn er heel wat. Heer, ik weet niet of ze u kennen. Ik weet niet of ze een persoonlijke relatie met u hebben. Maar het is nu nog genadetijd. U heeft ook vanavond aan de deur van hun hart geklopt. En ik vind het wel treffend dat het vanavond ging over Timotheus, een jonge man. Die tot geloof in de Heer Jezus is gekomen. Heer, laat de jonge lui vanavond, als ze dat nog niet gedaan hebben, hun knie vanavond voor u buigen. Morgen kan het te laat zijn. We weten niet 100% zeker of we er morgen nog zijn. En u roept nog, u nodigt nog, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En het kan ons nergens beter gaan dan onder de schaduw van uw vleugelen. Juist in een tijd waarin zoveel vrees is, waarin zoveel angst is. Niet in de laatste plaats vanwege het coronavirus. We zijn nergens anders veilig dan in u, o Heer Jezus Christus. En als we in u zijn, dan zijn we een nieuwe schepping. Is het oude voorbij? Ja, alles is nieuw geworden. Dank u wel voor de leiding van uw geest, ook deze avond, ja, elke dag. Dank u wel voor de kostbaarheid van uw woord. Heren, laten we dit woord meenemen. Overdenken in ons hart, bewaren. En dat we de kracht van dit evangelie ook heel persoonlijk deze week mogen ervaren in de praktijk van alle dag. We danken u voor uw hulp en voor uw bijstand, voor uw leiding. En we leggen ook de rest van deze avond in uw handen. In de naam van de Heer Jezus. Amen.